Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 102, de versen 7 en 8. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En vers 8, reeds verlangen uw knechten hare stenen op te rechten. Elk heeft deernis met haar gruis, elk toont ijver voor Gods huis. Psalm 102, de versen 7 en 8.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit Kolossenzen hoofdstuk 2. Wij lezen de versen 1 tot en met 10. De schriftlezing is Kolossenzen 2, versen 1 tot en met 10. En de tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 4 tot en met 10. Dan lezen wij nu Gods heilig woord. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb. En voor degenen die te Laodicea zijn. En zovelen als ze mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Opdat hun harten vertroost mogen worden. En zij samengevoegd zijn in de liefde. En dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. In de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dit zeg ik opdat niet iemand u misleide met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Tot zover de lezing van Gods woord en ook de woorden van onze tekst. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 78, het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis een wet om naar te leven. Psalm 78, het derde vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Jacobs huis, een vet om
zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O heilige en heerlijke God, wat een wonder is het dat wij uw heilig aangezicht mogen zoeken in het gebed. En wat een voorrecht is het dat wij vanavond samen mogen komen in uw huis en dat wij uw kostbare evangelie hebben mogen lezen en dat wij nu ons gereed maken om te luisteren naar de levende verkondiging van uw woord. Zo hebt u ons al overladen met zegeningen. We hebben psalmen mogen zingen die stichtelijk zijn, die het hart stichten, die ons opwekken. U hebt ons toegesproken aan het begin van de dienst, toen u uw dienaar hebt laten verkondigen, genade, barmhartigheid en vrede, zij u. Heere, wat hebt u al grote voorrechten en weldaden ons geschonken. We moeten het u belijden dat wij het alles verzondigd hebben en dat er in ons geen goed woont, in ons vlees is er geen goed ding. En zo moeten wij ook belijdenis doen van onze overtredingen. Ook de overtredingen van de afgelopen week. De overtredingen zelfs van deze dag. Zelfs in onze heiligste verrichtingen kleeft het gebrek ons aan. En hoe groot is dan uw geduld dat u met zulke mensen nog van doen hebt. Dat u ons nog voorkomt met uw kostbaar evangelie. O Heere, we danken u ervoor. We bidden u om vergeving over al het zondige wat ons aankleeft. Wij bidden u om uw genade, dat wij u mogen kennen, dat wij u mogen vrezen, dat wij op uw woord mogen hopen. Wij bidden u om het geloof in u en op uw woord. En wij vragen u eerbiedig of u de Heilige Geest op ons wilt uitgieten. Dat uw geest, hen die nog een vreemdeling van u zijn, zal bekeren. En een nieuw leven zal geven. En hen dat wonder van de wedergeboorte wil doen ervaren. En wij bidden u om de werking van uw geest onder hen die van verre staan, die het licht van uw genade bij zichzelf niet kunnen opmerken. Heere, wilt u hen nabij trekken, dicht tot uw genadetroon, dat ook al hebben zij niets, dat ze toch het hoofd omhoog zullen heffen om op Jezus te zien, de overste, leidsman en volleindige van het geloof. Want buiten u is geen leven. Trek ons daarom tot uw Zoon, want u hebt besloten dat u geen enkele zonde zult vergeven buiten Christus. En daarom, Heere, trek ons, zo zullen wij u nalopen. Heere, wilt u alle bedenkingen die op ons kunnen rusten wegnemen? En schenk zo uw troost, daar waar moeite en daar waar verdriet is. Heere, schenk uw genade, daar waar strijd is. Een geestelijke strijd die gevoerd wordt, waar de duivel als een briesende leeuw zoekt te verslinden, waar de duivel probeert te verleiden, te misleiden. Heere, wilt u te sterk zijn en wilt u al die verleidingen verbreken? Wij bidden u voor onze jonge mensen, dat ze in dit leven zullen staan en in diepe afhankelijkheid van u zullen leven. Dat zij voor zichzelf vastbesloten zullen zijn, zoals Daniel dat was, om zich niet te verontreinigen. En dat kunnen ze nooit in eigen kracht waarmaken. Want we zijn allemaal zwak. Maar Heer, in uw kracht kunnen ook jonge mensen staande blijven. Om zichzelf niet te verontreinigen met de goddeloosheid en met de immoraliteit van deze wereld. O Heere, wilt u overkomen in de harten van onze jongeren en wilt u hen trekken tot u, dat ze aan u verbonden zijn en de liefde tot de Heere Jezus ontdekken, ja, dat ze uw liefde zien en dat ze vanuit uw liefde u zullen zoeken lief te hebben en dat ze onwederstandelijk tot u getrokken worden. O, zend daartoe uw Heilige Geest. Ook in de harten van onze kinderen, dat zij de vrezen des Heren op een jonge leeftijd mogen leren. Heere, zegen ouders in de kerk, ook bij de opvoeding van de kinderen. En vertroost ook die ouders die verdriet kunnen hebben van hun kinderen. En vertroost ook kinderen die ook verdriet kunnen hebben van ouders of moeite kunnen hebben. Heere God, u weet alles wat er gebeurt. En wij bidden u om uw genade en uw ontferming. Wilt u bekering geven daar waar kinderen hun eigen weg gaan en afbuigen van uw woord. O, geef nog dat gebeden van ouders verhoord zullen worden. De namen kunnen nog in de gemeentegids staan. En Heere, sommigen komen al lang niet meer in de kerk. O, wij bidden u om bekering. U kent hen, die vroeger hier geweest zijn, nu niet meer. Heere, wilt u hen nog trekken en terugbrengen? Heere, wij bidden u om uw genade voor ouderen, voor hen die de zwakte van het lichaam ervaren bij het ouder worden en die verdriet hebben. Heere God, schenk u vertroosting. Heere, we bidden u voor onze gemeente, maar we bidden u ook voor ons land en volk, voor wijsheid, voor onze regering, om ook juiste beslissingen te nemen, ook in deze tijd, waarin zoveel op de regering afkomt. We bidden u voor de leiders van de westelijke wereld, wanneer er zoveel spanningen in deze wereld zijn en oorlogen en onlusten. Heere, wilt u uit genade toch deze wereld leiden naar die grote dag waarop u zult terugkomen en waarop u de doden en de levenden zult oordelen. O Heere, wij bidden u voor het volk Israël, wil haar beschermen te midden van al haar nood. En wilt u haar rust en vrede geven. Maar dan bidden wij juist om de vrede die er ligt alleen in de Heere Jezus Christus. Wilt u de ogen openen van Israël voor hun zaligmaker, Christus Jezus. Maar wil ook onder de Arabische volkeren krachtig werken, ook wanneer er verschrikkelijke vervolgingen geweest zijn en nog aanwezig zijn. Gedenk, Heere, hen die huis en haard moesten ontvluchten. U kent hen. O, laat overal het licht van uw woord mogen schijnen. Heere, we bidden u om bekering, ook onder de Palestijnen, dat ook daar ware vrede mag komen. Verlos van haat en schenk uw genade. Wees bij de vervolgde kinderen van God, waar ze ook zullen zijn. Gedenk hen die in de kampen zijn, ook van Noord-Korea. Vertroost en bemoedig hen. O Heere, laat uw koninkrijk komen, ook onder moslimlanden en onder andere heidense godsdiensten. Gedenk ook ons land en volk. Wil nog een opleving geven onder de kerken. Wil ons land toch nog bezoeken. met uw heil en genade. En geef dat er ook jonge mannen op mogen staan die het evangelie verkondigen. Schenk arbeiders in uw wijngaard en versterk al uw dienstknechten waar u ze ook plaatst. Zegen het werk van de zending. Zegen het werk, Heere, wat gedaan wordt in uw koninkrijk, in wat voor manier ook. Heere, hoor ons bidden. Versterk ons nu in het spreken, in het luisteren. Neem weg alles wat kan hinderen. En hoor ons om Christus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, tot nog toe hebben wij gezien in de brief aan de Colossenzen dat Paulus Christus en al zijn heerlijkheid, zijn persoon en zijn werk centraal wil stellen. Hij heeft laten zien dat Christus de schepper en de onderhouder is van alle dingen. Wat wij zien in hoofdstuk 1, vers 16, door hem zijn alle dingen geschapen. En vers 17, alle dingen bestaan tezamen door hem. En daarnaast heeft apostel Paulus Christus aangewezen als degene die verzoening bewerkt heeft door zijn dood. In vers 21 en 22 van hoofdstuk 1. Hij heeft u die eertijds vervreemd waard, nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood. En zo verblijdt apostel Paulus zich dat hij, zelfs dat hij mag lijden voor Christus. In vers 24, die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u. Want Paulus weet dat door zijn lijden ook het evangelie meer kracht bijgezet wordt. En dat het mensen zal opwekken om te letten op dit evangelie waar het de moeite waard is om voor te lijden. En zo wil de apostel Paulus de aandacht richten van de Colossenzen op de waarde van Christus en op de heerlijkheid van zijn verlossende macht, omdat in Christus al de schatten van de wijsheid en de kennis verborgen zijn. In vers 2 en 3 van hoofdstuk 2. Want Paulus benadrukt zo de persoon en werk van Christus, omdat hij weet dat er dwaalleraren daar bij de Colossenzen gekomen zijn die de mensen vreselijke dingen leren, dat het niet alleen om Christus gaat, maar ook om andere middelaren. En dat er een hele volheid van middelaren zijn en dat daarom Paulus juist de nadruk legt dat de volheid ligt alleen in Christus. En hij weet dat die dwaalleraren ook gekomen zijn met allerlei menselijke filosofieën, menselijke wijsheid. En nu komt Paulus eigenlijk in de tekst, woorden van vanmiddag, van vanavond hier, hoofdstuk 2, versen 4 tot en met 10, hier komt Paulus tot de kern van zijn brief. En hier komt Paulus tot de kern dat hij de gelovigen, dat de Colossen vermaant, dat ze niet gecharmeerd mogen zijn van allerlei filosofieën en dat ze niet verleid mogen worden door deze valse apostelen. En zo vatten we eigenlijk de versen 4 tot en met 10 samen door te zeggen: Paulus vermaant de Colossenzen. Paulus vermaant de Colossenzen. En zij moeten ten eerste niet verleid worden. En dat zien we dan in vers 4. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen die een schijn hebben. Maar dat zien we ook in vers 8. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Ze mogen niet verleid worden. Maar ten tweede, ze moeten ook vaststaan in het geloof. En dat wordt gevormd door de versen 5, 6 en 7. Daar vermaant de apostel dat zij Hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastheid van uw geloof in Christus. En gelijk gedaan, Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Dat is het vaststaan in het geloof. En dan ten derde moeten ze ook gefundeerd zijn in Christus. En dat is vers 9 en 10. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En ge zijt in hem volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht. Dus Paulus vermaant de Colossenzen. Ze moeten niet verleid worden. Ze moeten vaststaan in het geloof en ze moeten gefundeerd zijn in Christus. Ja, ze mogen niet verleid worden, want het is toch een feit dat de duivel al vanaf het begin van de mensheid af mensen wil verleiden. En het is hem gelukt met Adam en Eva. En daarna is het hem ontelbare manier op keren gelukt. Om mensen te verleiden. En de duivel doet dat omdat wij goed gelovig zijn. We willen ons ook laten bedriegen. Zo is de mens. Een mens wil bedrogen worden. Dat klinkt vreemd, maar het is zo. Al weet men dat iets verkeerd is, men doet het toch. Dat is onze verdorvenheid, onze verdorven aard. En zo weet de duivel de mensen verleiden door leugens, door bedriegelijke woorden. En dat gebeurt overal, ook vandaag. Men gelooft leugens, men gelooft fabeltjes, waar geen enkel grond voor is, geen enkel bewijs voor is. En zo volgen mensen de duivel en het kwaad. En zo wordt de moderne mens van in de westerse wereld beloofd dat ze geluk en plezier zullen ontvangen wanneer ze in de wereld leven en volgens hun lusten leven. Maar in plaats daarvan krijgen ze ellende en teleurstellingen. Ze worden verleid door de duivel en gebracht tot in de eeuwige dood. De duivel weet van de gebrokenheid als gevolg van immoraliteit. En hij vertelt niet de ellende die achter de zonde steekt. En het ergste is, je kunt het nooit meer ongedaan maken. Zonde waar jongeren in vallen, het blijft als een smet op hun leven. En wat een zegen wanneer jongeren de Heer Jezus al jong leren kennen. En dat ze zo bewaard worden voor allerlei verleidingen en boosheid en verwoestende gevolgen van de wereld. Hoeveel levens zijn er niet in ons moderne Nederland die kapot liggen. Ook van kerkmensen. Omdat ze verkeerde keuzen gemaakt hebben. Omdat ze niet opgestaan hebben voor dat wat recht en billijk was. Voor dat wat naar het woord van God was. En ze hebben zich laten verleiden van het geeft niet. Je kunt het allemaal wel doen. Je kunt je lichaam wel gebruiken zoals je wilt. Zolang we maar samen willen. Maar de duivel laat niet zien de spijt en de gebrokenheid die daarachter schuilt. En zo worden ook mensen bedrogen door valse godsdiensten. Mensen worden verhaaltjes verteld wat helemaal nergens op slaat. Tradities van mensen. Die de mensen nog goed in het gehoor liggen. Om maar goede werken te doen om straks bij God aangenomen te worden. En er zijn heel extreme voorbeelden van. In islam worden mensen beloofd dat als ze sterven in de heilige oorlog, ze naar het paradijs gaan waar 70 maagden op hen wachten. Het slaat nergens op. Het is een foute vertaling van het Oud-Syrisch, waar het paradijs beschreven werd door het woord, ik heb wel eens gezegd, meen ik, door het woord huri, wat witte druif betekent. En dat is in het Arabisch prostituee of een maagd. En zo is het helemaal verkeerd overgekomen. En zo worden mensen bedrogen. In Canada heb ik een man gesproken, verschillende keren bij op bezoek geweest, die mij een gebroken Engels opbelde, dat hij mijn naam ergens zag staan als dominee, of ik hem wilde iets vertellen over het evangelie, had een droom gehad. En de Heer Jezus kwam tot hem, heeft zijn Koran weggegooid. Ik heb verschillende keren met hem proberen te spreken. En hij vertelde ook toen hij nog in Iran woonde tijdens de oorlog tegen Irak. Dan kregen de soldaten van Iran, die kregen allemaal een houten sleuteltje mee. En zo konden ze de oorlog in. Want als je sneuvelt, dan ga je met dat houten sleuteltje, kun je de deur van het paradijs openen. Dat is werkelijk waar. En zo worden mensen bedrogen met fabeltjes en verhaaltjes. Ook in kerken worden mensen bedrogen. In sommige kerken worden stukken uit de Bijbel weggehaald. Omdat men een laag beeld heeft van God. Een laag godsbeeld. En een hoog mensbeeld. Daarom geloven ze niet in de hel. Dat kan niet. En geloven ze ook niet in andere zaken van de Bijbel. We gaan er nu niet verder op in. Nou, zo was dat gevaar ook bij de Colossenzen. Mensen kwamen tot hen met verleidende en vleiende woorden. En bedriegelijke zinnen. Mensen houden ervan om te horen van vrede, vrede, vrede. En geen gevaar. En bijna alle vormen van dwaalleer zijn erop gericht om de godheid van Christus te ontkennen. Of zijn vermogen om zalig te maken te ontkennen, te verloochenen. En mensen die deze zaken leren, die maken zich schuldig aan het uitdragen van leringen van de duivel. 1 Timotheus 4 vers 1. En de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen door geveinsdheid der leugensprekers. En Paulus zegt in Galaten 1 vers 8 dat deze vervloekt zijn. En nu hebben de gelovigen in Colosse, maar de gelovigen van alle tijden, die hebben de roeping om zich te beschermen tegen dwaalleer. We mogen geen willoze voorwerpen zijn, willoze mensen, die maar heen en weer gedreven worden door allerlei wind van leer. Paulus schrijft hier in vers 8. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren. Dat wil zeggen, wees op uw hoede. En beproef de geesten of ze uit God zijn. Beproef de geesten of zij uit God zijn. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren. Zie toe dat niemand u veroveren en meenemen als een buit. Maar beproef de geesten. Geloof niet iedereen. Vraag uzelf af, wordt Christus verheerlijkt? Wordt de mens vernederd? Daar gaat het om. En kijk naar de vruchten in het leven. En zie of wat zij zeggen in overeenstemming is met de schrift. Zie wat de vruchten zijn uit hun leven, of dat overeenkomt met de schrift, hun houding, hun insteek, hoe ze zijn. Een dwaalleer gaat altijd ergens tegen de schrift in. En een dwaalleraar zal ook haaks op de schrift staan in zijn persoonlijk leven. En het is de taak van kinderen van God om zich bewust te wapenen tegen dwaalleer. Daarom beproeft de geesten. Ze mogen zich geen zand in de ogen laten strooien. Ze mogen zich niet laten meenemen door meeslepen door woorden of door emoties. Maar we moeten ons houden aan het woord van God. De Heer Jezus zegt in Matthäus 7 vers 15, pas op. De Heer zegt, wacht u. Van de valse profeten die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Paulus waarschuwt de gemeenteleden te Colosse dat ze zich niet mogen gevangen laten nemen. Het woord dat vertaald hier is met vervoeren betekent gevangen genomen worden. Het is een beeld van soldaten die buit, die ze geroofd hebben, meenemen. En in de geestelijke oorlog moeten Gods kinderen bewapend worden door de waarheid. Zodat ze niet meegesleurd worden door valse leer. Zij die door Christus verlost zijn en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, mogen niet meegenomen worden als gevangenen om opnieuw in slavernij gebracht te worden. Paulus zegt in vers 8, zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. En zo geeft Paulus hier verschillende vormen aan van valse leer. Hij wijst hier eerst op de filosofie. De filosofie. Er kan een groot gevaar zijn. En als het buiten de perken van Gods woord gaat, is het zeker een groot gevaar. Het woord filosofie komt van twee Griekse woorden. Filio, dat betekent liefhebben. En sophia, dat betekent wijsheid. Dus filosofie is liefde voor de wijsheid. En dat heeft te maken met vragen over het leven. Zoals wie ben ik? Waarom ben ik hier? Waar ga ik naartoe? Waar komt deze wereld vandaan? En nu heeft iedereen in feite zijn eigen opvatting over deze zaken. En daarom in zekere zin zijn we allemaal tot op zekere hoogte filosofen, want we denken na over het leven. Jonge mensen, jullie kunnen nadenken. Waar gaat het in het leven om? En dat is goed deze vragen te stellen. Maar stel die vragen aan de Heere. En in Gods woord zul je antwoorden vinden. Word doordrenkt met het woord van God. Want in de loop van de geschiedenis zijn er bijzondere mensen geweest die heel bewust en heel systematisch nagedacht hebben over al deze vragen. We noemen hen de filosofen. En het is eigenlijk niet zo interessant, want die mensen proberen vragen te beantwoorden over het zijn en waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe. Ze proberen die vragen te beantwoorden vanuit het menselijk denken. Ja, dan kom je eigenlijk altijd verkeerd uit. Algemeen wordt aangenomen dat de eerste filosoof een Griek was. Hij heette Thales. En deze meneer Thales was een tijdgenoot, leefde ten tijde van de Hebreeuwse profeet Jeremia. En sinds Thales zijn er duizenden filosofen geweest, elk met hun eigen opvatting over de werkelijkheid. En ze discussieerden met elkaar, dat vonden ze heel interessant. Maar het is over het algemeen zeer droevig. Wanneer men de werkelijkheid wil zien buiten Gods woord om, dan zijn we gedoemd tot falen. En zo zijn er in West-Europa ook filosofen geweest. Zo heb je de Duitse 19e eeuwse filosoof Friedrich Nietzsche, die een hater was van het christendom. En hij kwam met zijn denken tot de redenering en tot de conclusie dat God dood was. En dat er verder niets is. En dat de macht van de sterkste prevaleert. Hij heeft ook duidelijk Hitler beïnvloed. En zo keek deze Nietzsche in het grote, ontzaglijke niets, in een afgrond. En als gevolg daarvan was deze filosoof de laatste 11 jaar van zijn leven krankzinnig. En Jean-Paul Sartre, de 20e eeuwse filosoof, die zei dat het leven geen zin heeft en het leven geen nut heeft en dat alles puur toeval is en dat de slotconclusie van alles is de walging, la nausée, de walging. Want het bestaan van de mens heeft geen enkele reden. En deze mannen hebben veel invloed gehad op het denken van de mensen uit onze tijd. Onderschat dat niet. Wij kennen die namen misschien niet of nauwelijks. Maar ze beïnvloeden een maatschappij. Hoe leeft de moderne mens? Het is toch pluk de dag, want morgen sterven we. En als ik dood ben, dan is er niets meer. Dan ben ik er niet meer. Dus daarom laat ik nu maar genieten zoveel ik kan. Het is moeilijk om rechtstreeks de lijnen te trekken. Maar zei Sartre datzelfde eigenlijk ook niet. Hij leefde zelf ook immoreel. Want de filosofen, ze verachten Gods woord. En kijken niet naar het woord van God. Maar gaan op hun eigen denken af, hun eigen waarnemingen. En ze brengen mensen tot radeloosheid. Filosofie zonder Gods woord leidt tot niets. En de uitdrukking uit onze tekst, ijdele verleiding, het wijst op bedrog. Het is niets. Het is een zeepbel, het is bedrog, maar u verliest wel uw ziel ermee. En Paulus spreekt dan ook over de overlevering der mensen. Het zijn de tradities van mensen. Dat is dus de kennis die doorgegeven is door de geslachten heen. Nou, omdat iets traditie is, hoeft het niet waar of goed te zijn. Het hoeft ook niet verkeerd te zijn, als het maar gegrond is op het woord van God. Zo hebben wij ook gewoonten, ook tradities, die we terug kunnen vinden in het woord van God. Bepaalde gewoonten die wij hebben in ons kerkelijk leven, een kerkenraad en hoe een kerkenraad de predikant opbrengt en hand geeft. Maar dat kunnen we allemaal terugleiden tot het woord van God. Dat de gemeente, die kiest een kerkenraad. En de kerkenraad autoriseert een predikant om het woord te brengen. Zo kunnen we wel doorgaan. Vele voorbeelden. Maar als we alleen maar op traditie afgaan omdat het traditie is, dan gaan we de fout in. Paulus spreekt hier ook over de eerste beginselen der wereld. En dat wijst op elementair onderwijs. Regeltjes, wetten, instellingen van mensen. Ook de wetten uit het Oude Testament die alleen voor het Oude Testament golden. De Joodse reinigings- en spijzigingswetten. De valse apostelen, die wilden die allemaal weer naar voren halen. Die eerste beginselen. En gekoppeld daaraan leerden ze ook de aanbidding van engelen. En de besnijdenis. Hopen we volgende week iets over te horen, zo de Heere wil. In de volgende versen zien we dat. Maar Paulus waarschuwt hier al tegen in zijn brief aan de Galaten in 4 vers 9. En noemt deze leringen, deze oud-testamentische leringen die in het Nieuwe Testament duidelijk afgedaan worden. En ook zo aangewezen worden dat ze afgedaan zijn en vervuld zijn in Christus. Paulus noemt deze elementaire eerste beginselen der wereld. Hij noemt die zwakke en arme beginselen. Wat een armoede om nog met Joodse spijzigingswetten je te bemoeien, terwijl de Heer Jezus de vervuller gekomen is. En de Colossenzen moeten zich hiertegen wapenen. Ze mogen zich niet laten verleiden, hun ogen open doen, de Heere vragen om wijsheid en kracht. En zelfstandig evalueren en naast het woord van God leggen en biddend overdenken om tot de conclusie te komen. En zo moeten wij ook staan in deze wereld waarin zoveel verwarring is, waarin zoveel op ons afkomt. Wanneer mensen het land doortrekken en zeggen, u moet genezen worden en u kunt genezen worden. Daar gaat het in de Bijbel om, want Jezus wil dat u gezond bent. Dat is een bedrog die afvoert van het woord van God, van zonde en genade. En anderen beweren ook extatische ervaringen moet u hebben. Allerlei tongentaal, daar waren die dwaalleraren ook zo. Dat voert af van waar het om gaat. Christus, Jezus en dien gekruisigd en die opgestaan. Er is veel verwarring, ook wij moeten daarom wat wij horen vergelijken met het woord van God. En vervuld worden door de geest van Christus, die ons in alle waarheid zal leiden. Die geest die beloofd is, mild en overvloedig. Als vrucht van een gemeenschap met Christus. En zo moeten die Colossenzen worden opgeroepen, ze moeten hier vaststaan in het geloof. En zo wil Paulus daar alles aan doen om die Colossenzen vast te laten staan in het geloof. En hij waarschuwt hen ervoor om niet de vaststaande feiten van het geloof in te wisselen voor ijdele bedrog en mooie woorden. De kruisiging, de opstanding, de hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest. Dat moeten ze niet in gaan wisselen voor allerlei mooie woorden die leeg en ijdel zijn, maar die ons wat goed in het gehoor liggen. Paulus is bewogen met deze gelovigen. Hij kent ze niet. Hij was er nooit geweest. Maar hij voelt een band met hen. Hebt u het ook wel? Dat u een band voelt met de gelovigen in andere landen die u nooit gezien hebt. Die wij nooit zullen zien. Maar voelt u een band met hen? Het is toch één familie, één band, één kerk, één geloof. Dan gaat u toch bidden voor die lijdende broeders en zusters in andere landen. Dan bidt u toch voor de dienaren van God die op moeilijke plaatsen werken. Afgelopen week een gesprek gevoerd met iemand uit China die mensen uit Noord-Korea onderwijst die de grens overvluchten. En hij vertelde me dat er nu in Noord-Korea op 85 steden zijn er gemeenten van de Heere Jezus Christus. Maar sommigen zijn heel klein, sommigen bestaan maar uit 2 of 3 leden, omdat het zo vreselijk gevaarlijk is. Maar u kunt een band voelen met die mensen, een geestelijke band, een gemeenschap met hen voelen om voor hen te bidden. En zo voelt Paulus ook een band met deze Colossenzen. Hij is dankbaar voor de goede orde die er is. In vers 5, ik ben met het vlees van u, ben afwezig, toch ben ik met de geest bij u. Mij verblijdende en ziende uw ordening, uw orde. Alles gaat in goede orde toe in uw gemeente. En ik zie en ik hoor van Epaphras de vastheid van uw geloof, dat u ervan getuigt, dat u ernaar leeft, dat u erover spreekt. En Paulus, hij is bewogen met hen. Hij voelt zich bij hen, voelt alsof hij er bij hen is. En hij verblijdt zich over dat geloof. Hij is dankbaar. Er is geen tweespalt, er is geen wanorde. Ze stonden standvastig in het geloof. De twee begrippen uit vers 5, ordening en vastigheid, zijn eigenlijk militaire begrippen uit het Romeinse Rijk. Ordening, vastigheid. Het is orde, discipline. Dan denken we aan een formatie, Romeinse soldaten die met hun bepaalde opstellingen klaar stonden in een bepaalde vierkant, al die soldaten bij elkaar. Bepaalde orde, strategie hadden die Romeinen ontwikkeld. Schilden ervoor en daarnaast en boven hen. En zo konden ze verder het gevecht in. Orde en discipline. Het woord voor vastigheid betekent ook stabiliteit. Die formatie Romeinse soldaten, die stonden sterk. En zo zegt Paulus, staan de gelovigen in de gemeente van Colosse ook in een goede orde. En staan ze sterk, ze zijn stabiel, ze staan vast. En het doel van Paulus is dat deze gelovigen vast zullen blijven staan. En dat ze niet zullen twijfelen. En daarom vermaant apostel hen in vers 6, gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Dat aangenomen, dat betekent ontvangen, zoals Christus geopenbaard is aan hen. Door de prediking van Paulus kwam Epaphras tot geloof en Epaphras ging weer terug naar Colosse waar hij vandaan kwam en preekte daar het evangelie. En zo zijn deze Colossenzen tot geloof gekomen. En nu zegt Paulus, nou moet u ook in dit geloof staande blijven. U hebt Christus aangenomen, ontvangen, hij is u gegeven, wandelt in hem. Wandelt in hem. Zoek dicht bij hem te leven. U kunt een wandel met de Heere Jezus, kunt u gemakkelijk veronachtzamen. U kunt het verwaarlozen, dat gaat heel makkelijk. Maar u kunt ook voor strijden om dicht bij hem te leven. Om wel tijd te maken, om te wandelen en te staan in Christus. Met zelfverloochening, met zelfdiscipline. De weerlegging van dwaalleringen hangt af van het persoonlijke wandel met Christus. Als er een nauw aangebonden leven is aan Christus, dan worden zulke mensen sterk gemaakt tegen dwalingen. De gemeenschap met Christus geeft een vorming in het geestelijke leven. Dat is van elementair belang. U en ik, we hebben gemeenschap met Christus nodig. Zonder gemeenschap met Christus kan een predikant geen predikant zijn. Zonder gemeenschap met Christus kunt u niet een gelovige zijn. Het dient in het leven een zoeken van Christus te zijn. Een zien op hem. Een zoeken te leven naar zijn wil, waarbij ons hart opengelegd wordt voor hem. Het dient een levend gebedsgestalte te zijn. Een band met liefde. En die band kan gecultiveerd worden. Het kan ook verwaarloosd worden, zoals ik net zei. Het is hetzelfde in een huwelijksleven. In het huwelijk kun je ook uit elkaar groeien. Maar het dient in het huwelijksleven een zoeken te zijn van elkaar. Een innige omgang te zijn met elkaar. Er behoort een geestelijke band te zijn met elkaar van liefde en zorg en openheid. Zo functioneert het huwelijk. Maar we kunnen het huwelijk ook verwaarlozen. Doordat we uit elkaar groeien. Geen tijd meer hebben voor elkaar. Elkaar niet zo belangrijk meer vinden. Andere dingen zijn veel belangrijker. Mijn werk of mijn hobby's. Maar we kunnen ook met elkaar leven met zorg en zelfverloochening. Waarbij we het welzijn van de ander zoeken met zelfverloochening. Zo cultiveert u uw huwelijk. En zo moet ook het geloofsleven met Christus gecultiveerd worden. Ik weet dat we zijn in alles van God afhankelijk. Maar dat ontslaat ons niet van de heilige plicht. Wandelt alzo in hem. En zo moet het ten eerste een innige band met Christus zijn. Hij moet ons leven zijn. En zo zal er ook een gemeenschap met hem zijn. En dan zal de geest ook leiden in al de waarheid. En dan geeft de Heer ook geestelijke onderscheidingsvermogen. Dan kan het misschien zijn dat u een dwaalleer niet onder woorden kunt brengen om dat met woorden te pareren. Dan geeft de Heer andere theologen voor die dat wel kunnen. En u kunt die boeken lezen en u zegt, ja, zo is het. Maar dat voelt u al lang aan, maar u kunt het niet onder woorden brengen. Laat u zichzelf niet intimideren wanneer u geen antwoord kunt geven. U voelt het in uw hart aan dat iets niet klopt. Dat is het geestelijke onderscheidingsvermogen dat de Heere geeft. Dan weet u dat het niet goed is. Zo was het ook in de geschiedenis van onze kerk. In 1892, toen Abraham Kuyper met zijn leer over de veronderstelde wedergeboorte verkondigde. Velen uit de afgescheiden konden hem niet pareren met woorden, maar ze wisten, er klopt iets niet aan. En zo was het begin van onze kerken. Al konden ze hem theologisch niet aan, ze wisten, er klopt niet. Dit is niet wat de oude schrijvers leerden, dit is niet wat Hendrik de Cock leerde. En ze vormden zich een eigen kerkverband. Ze gingen door met wat ze waren, christelijke gereformeerde kerken. En zo komt u misschien ook wel iets tegen in uw leven en u zegt, ja, ik vertrouw het niet. Kijk, dat kan de Heer u leren als vrucht van een geestelijke verbondenheid met hem. Wandelt in hem. En zij die in hem wandelen, die kennen de Heer als hun zaligmaker. Ze buigen voor hem. Ze willen ook voor hem buigen. Ze willen hem ook meer kennen als hun zaligmaker. Ze willen leren te wandelen naar zijn wil. En dat wandelen in Christus, dat wordt nader omschreven in vers 7. Geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Hier worden vier tegenwoordige deelwoorden gebruikt. Geworteld, opgebouwd, bevestigd in het geloof. Overvloedig zijnde. Geworteld zijn betekent innig verbonden zijn aan Christus. De Heer Jezus is dan het principe van hun leven. En als een boom geworteld is in de goede aarde en daar de voeding uithaalt en vast blijft staan, zo is Christus ook de voedingsbodem en de bron waaruit een kind van God mag leven. We zongen Psalm 1, een boom die geworteld is aan de frisse waterstromen. En zo brengt hij steeds vrucht voor. Dat is geworteld in Christus. Dan is de Heere Jezus voor u het fundament van uw leven. En u wilt hem ook als het fundament van uw leven hebben. En u wilt nog meer in hem gefundeerd zijn. Want u voelt uzelf zwak en heen en weer aangevochten. Wij zijn ook in onszelf zwak. Geworteld, maar ook opgebouwd in hem. En dat is een proces waarbij een mens geheiligd wordt. Er is een opwas in het genadeleven. Het is niet statisch. De mens mag niet terugkijken naar iets wat er gebeurd is 25 jaar geleden. En dan kijken ze daar steeds op terug. Nee, nu. Welke vruchten zijn er nu? Er moet een opwas in het genadeleven zijn. heiliging. Een afsterven aan de oude mens, een opstaan in de nieuwe mens, zodat u meer en meer gaat lijken op Christus. Dat is een heel hoog woord. Maar zo is het wel. Veranderd worden naar zijn beeld. Dan wordt zijn beeld afgedrukt op het leven van zijn volk. En dat is een voortdurend werk. Het blijft doorgaan. De meest godzalige van Gods kinderen hebben maar een klein begin van deze, van dit werk. Maar die opwas vloeit voort uit God en uit zijn woord. Denk aan Handelingen 20, vers 32. Waar Paulus de ouderlingen te Efeze de Heere aanbeveelt. Ik beveel u goden en het woord zijner genade die machtig is u op te bouwen. Op te bouwen in Christus naar zijn beeld. En de gelovigen zullen dan ook bevestigd worden in het geloof. Dat is de derde uitdrukking hier in deze tekst. Bevestigd in het geloof. God zorgt daarvoor. God zorgt ervoor. Langs die weg van geworteld en opgebouwd in Christus. Dan wordt Gods kind ook bevestigd in het geloof. Dan weet u, ik weet op wie ik vertrouwd heb. En ik weet, mijn deel ligt vast in hem. Al twijfel ik duizendmaal aan mezelf, ik zal aan hem nooit twijfelen. Al word ik aangevochten en bestreden, en kan ik niets zonder Christus. Toch is daar mijn hoop en mijn vastheid, dat hij het werk voor mij volleindigen zal. Bevestigd in het geloof. En dan is het uw lust om in des Heren wet bezig te zijn. En dan is het uw lust zijn wet te overdenken dag en nacht. En dan geeft u de vruchten op uw tijd. Psalm 1 opnieuw. Dat is een beeld van iemand die geworteld is en opgebouwd is in Christus. Die bevestigd is in het geloof. En dan zien we ook het vierde woord, we gaan door, er zou meer over te zeggen zijn. Maar we gaan door het vierde woord, overvloedig zijnde. En dat is het gevolg eigenlijk van de vorige omschrijving. Wanneer is een kind geworteld, opgebouwd en bevestigd in het geloof? Wat is het gevolg daarvan dat hij dit overvloedig zal zijn? En waarin overvloedig zijn? In dit geworteld zijn, in dit opgebouwd zijn, in dit bevestigd worden. En dan overvloedig zijn in dankbaarheid. Dat ze hun leven in liefde aan de Heer Jezus overgeven als een levend dankoffer. En bereid zijn om voor de Heer Jezus te leven. Een leven van dankbaarheid aan hem. En dat is een voortdurende activiteit. Een kind van God is er nooit mee klaar. Het is een tegenwoordig deelwoord. Zo wordt het christelijke leven beschreven als het goed is. En heel vaak gebruikt de apostel dat woord overvloedig. Het is een prachtig woord. Dat woord overvloedig is een woord dat past bij het christelijke geloof. Overvloedig. Want God geeft toch overvloedige genade. En het offer van de Heer Jezus is toch overvloedig. En de Heilige Geest is toch overvloedig geschonken. En de Heer geeft toch een overvloedige zaligheid. En daarom moet het ook zo zijn in het leven van een kind van God. Dat er overvloedige liefde en dankbaarheid zal zijn aan de Heer. Wat zal ik de Heer vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Dat is typerend voor het christelijke geloof. En wanneer wij zien dat dit niet aanwezig is. En dat het wel aanwezig had moeten zijn, dan zal het ware geloof daar juist verdriet om hebben. Want we blijven in onszelf ook nog een keer arme zondaren met zoveel tekort en gebrek. En hebt u de verdriet over dat het niet overvloedig is zoals het behoort. En dan heeft elk kind van God plaats in de binnenkamer. En behoort hij daar zijn knieën te buigen voor al het gebrekkige. En te bidden om die overvloedige genade. Zo heerlijk is God. Hij geeft een koninklijke overvloedige maat. En zo is het heerlijk om de Heere Jezus te mogen kennen. Dat zal de zaligheid zijn, niet anders dan een overvloedige zaligheid. En de apostel Paulus wil dat deze Colossenzen dit zullen beleven. En daartoe behoren ze gefundeerd te zijn in Christus. Want wanneer een mens geworteld is in Christus en bewaard wordt voor de ijdele filosofie van mensen, dan is de enige grond daarvoor niet iets van zichzelf, maar het is Christus alleen. Dat gaat apostel Paulus nog benadrukken opnieuw in de versen 9 en 10. In hem, in Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Het is een machtige tekst. Het is een van de meest heerlijke getuigenissen uit de schrift. Dat in Christus woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Het laat de heerlijke majesteit van de persoon van Christus zien. En dat hij overvloedig genoeg is voor alles. Hij is de volheid. En deze werkelijkheid is de rots waarop alle pogingen om de Godheid van Christus te verloochenen op stuk lopen. Hier zegt Paulus dat de Heere Jezus niet alleen op God lijkt, maar dat hij God is. De Zoon is God. Net als God de Vader God is en God de Heilige Geest God is. De volheid van Godheid rust en woont in Christus en dat zelfs lichamelijk. Wat een ontzaggelijk licht had apostel Paulus. Hij was toch een Jood. En voor een Jood woonde de heerlijkheid van de Godheid in het heiligste gedeelte van de tempel, het heilige der heiligen. Maar nu zegt Paulus dat de wolk die boven het verzoendeksel was, tussen de beide gouden cherubs, nu op Christus rust. Nu rust de heerlijkheid van God in Christus. De valse apostelen logenden dat Christus God was. En daarom was hun godsdienst een satanische, een valse religie. De dwaalleraren die spraken van volheid, dat weten we nu wel. Hoop ik, al die middelaren vormen samen een volheid waarmee we konden opklimmen tot God. Engelen, geesten, wat dan ook. Maar nu zegt Paulus, in hem alleen is de volheid. En dat heeft een heerlijke consequentie voor hen die in Christus geloven. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk en gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Wanneer u geworteld bent in Christus, dan bent u in Christus volmaakt. En heeft God niets meer van u te eisen. De vastheid en de zekerheid en de troost en de verwachting en de rust en de hoop op de heerlijkheid rusten allemaal in Christus alleen. Door de Heere Jezus ontvangt de mens genade en zegen voor dit leven en voor het toekomende. En een kind van God mag altijd leven uit Christus. En Christus zal hem nooit verlaten en hem nooit begeven. Ik heb mijn mede-ouderling weer bezocht in Hamilton, die verlamd is. Hij kan nu alleen nog maar knipperen met zijn ogen. En zijn hoofd hangt schuin. Hij kan nog wel lachen toen ik binnenkwam. Maar dat is alles. Hij had een computer met die het hoofd kon wijzen. Dat heeft hij niet meer. Hij moet nu knipperen als een vrouw naar een kaart wijst. Naar de letters om een woord te vormen. En hij wilde een woord vormen. Het was eerst de letter P, toen de letter S. Toen zei zijn vrouw psalm en hij knipperde. En toen was het de letter S. En toen zei ik 62, 62. Hij zei knipperde. En toen zei hij vers 5. De Heer is mijn verwachting. En mijn hoop is op hem. Want God zal nooit zijn volk verlaten. Onder wat voor omstandigheden ze zijn. Laat u nooit afschrikken door de duivel met zijn leugenen. Die zal zeggen, wanneer het zo met u gaat of zus zal gaan. Hoe zal het dan met u gaan? Zal de Heere dan nog bij u zijn? Gods volk is onbewegelijk vast. Gefundeerd. Geworteld in Christus Jezus. En daarom kan Johannes ook zeggen, uit zijn volheid hebben we ontvangen genade voor genade. Johannes 1, vers 16. Het is door Christus en vanuit de gemeenschap met hem dat een kind van God ontvangen zal. Liefde, vreugde, vrede, leidzaamheid, vriendelijkheid, geduld, toewijding, goedheid, trouw, ootmoed, volharding, zelfbeheersing. Ja, alles wat nodig is uit deze overvloedige fontein. Daarom hebben u en ik ook niemand anders nodig dan Christus alleen. En daarom hebben die Colossenzen ook niemand anders nodig dan Christus alleen. Want de Heere Jezus is het hoofd van alle overheid en macht. Hij heerst over alles. En daarom bent u veilig en wordt u beschermd en komt het goed met een leven wanneer u geworteld bent in Christus, maar dan moeten we wel in Christus zijn. En zoals een mens geboren is, is hij niet in Christus. En daarom moet een mens Christus ingelijfd worden. We hebben vanmorgen gehoord van die oproep om in hem te zijn. Die diepe uitnodiging. Maar wanneer u in hem bent, ja, dan zijn Gods kinderen moreel volmaakt. Niet in zichzelf. In zichzelf is het een puinhoop. Maar in Christus. De toerekening van Christus. Zijn ze geestelijk volmaakt. Moreel volmaakt. Mentaal volmaakt. Door u. Door u alleen. Ziet u hoe noodzakelijk de Heere Jezus is? Ziet u hoe heerlijk het is te rusten op zijn volbracht werk? Laat er niets zijn tussen u en Christus. U wordt genodigd, allen. U krijgt er nooit spijt van. Hij is alles in allen. Want in hem rust de volheid van de Godheid, lichamelijk. Je hebt toch wel tijd om de Heere te zoeken. Je bent toch niet verdwaald. Je gaat toch niet door het leven zonder hem. Dan ben je verdwaald als een soldaat die in een mijnenveld loopt en niet weet waar hij naartoe moet. Zo is een mens zonder Christus. Maar nu kan de Heer Jezus je eruit tillen. Omdat Hij alles is. Amen. Zullen we zingen Psalm 130, het vierde vers. Laten wij bidden. Heilige Heere, dat u uzelf hebt gegeven voor zulke ellendelingen als wij zijn, dat u die hoge heerlijke hemel verlaten hebt en dat u uzelf hebt verkondigd hier en dat u zelf de dood en de hel en de straf bent ingegaan. Opdat wij zo'n evangelie mochten horen. Volmaaktheid. Niets is hier volmaakt en niemand is volmaakt. Nou, het is een leugen. Want zij die in Christus zijn, worden volmaakt gerekend. Volmaakt in Hem. En daarom zullen zij het Koninkrijk Gods beërven. O, dat is niet door hen, maar dat is door u alleen. Om het eeuwig welbehagen, om uw eeuwige liefde. Heere, wil toch de naprediker op uw woord zijn. Wil ons de essentie en de noodzakelijkheid van Christus op ons hart inprenten. En laat niemand leven zonder u. Gedenk ons deze week. Gedenk hen die op vakantie zijn, bewaar hen. Dank u wanneer u ook onder ons hen hebt teruggebracht van vakantie. En bewaard hebt. Neem ons verder in uw hoede. Om Jezus wil. Amen. Zingen we 113, het vierde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.